Amsterdam FM presenteert Paperback Radio.
Paperback Writers.
Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij Paperback Radio, alweer een aflevering. En dit keer een hele bijzondere, maar deze is wel extra bijzonder. Want het gaat over een boek wat mij enorm heeft aangegrepen. Het is het boek, ik zeg het meteen maar even, Boekhouders van de Holocaust, geschreven door Rob Bakker. En ik ga je natuurlijk eerst even introduceren. En dan maak ik het mezelf vrij makkelijk door even de flaptekst voor te lezen, want dan weten we het gelijk.
Ik heb hem kort gehouden voor je.
Gelukkig maar. Rob Bakker is journalist, auteur en historicus. Hij studeerde Holocaust- en genocide-studies aan de Universiteit van Amsterdam. Op basis van zijn doctoraal scriptie uit 2011 deed hij aanvullend onderzoek en in combinatie met de laatste actuele Holocaust-studies maakt hij van de voorheen Joodse geschiedenis stap voor stap een uitgesproken Nederlandse geschiedenis. Het is inderdaad een buitengewoon waardevolle aanvulling op de bibliotheek die inmiddels al is ontstaan wat betreft de boeken uit de Tweede Wereldoorlog.
Dank je.
Ik was er zeer door gegrepen omdat het natuurlijk een onderwerp is wat onvoorstelbaar is. Ja, dat woord komt steeds weer terug. Hoe is het mogelijk geweest dat dit allemaal kon gebeuren? Ongeveer van dezelfde leeftijd, geloof ik. Je hebt onderzocht wat de houding van de Nederlandse ambtenaren, de overheid was en de collaboratie die daaruit is voortgevloeid. Wat mij is opgevallen met een al toen ik het boek las, is dat de Duitse bezetters nooit hadden kunnen uitvoeren wat ze van plan waren als ze niet op die loyaliteit van ambtenaren en de overheid hadden kunnen rekenen.
Dat klopt. Dat was ook hun gedachte geweest tijdens de Wannsee-conferentie, 22 januari 1942, voorgezeten door Eichmann en met als tafelchef Heydrich. En Heydrich noteerde ook, we gaan ervan uit dat we in de bezette gebieden kunnen rekenen op de medewerking van de lokale overheden, dus de bezette overheden. Dat kwam redelijk uit. Voor Nederland kwam het bijzonder goed uit. Maar er zijn ook wat vergelijkingen. In Frankrijk bijvoorbeeld werd er ook meegewerkt. Alleen met de Franse slag. Frankrijk is wat groter. En de Fransen dachten, jullie mogen eerst de buitenlandse Joden hebben. Dus zonder Franse nationaliteit. En van de Franse Joden blijf je af. En hun registratie was niet zo goed als wij in Nederland hebben gedaan. In Frankrijk is het dodental nog genoeg 25%. Van de 300.000 Joden, dus 85.000 Joden, is genoeg natuurlijk. Is geen mooie norm. In België werd ook meegewerkt, met name in Vlamingen, Walen wat minder. En daar is het sterftecijfer 45%. In Nederland werd al over het land bijzonder goed meegewerkt. Van het eerste traject van registratie tot het laatste traject, aparte spoorlijn aanleggen naar Westerbork. Nederland was zo goed dat in juni 1942 de deportaties begonnen. En toen kwam er een vergadering met delegaties uit Frankrijk, België en Nederland. En toen besliste Eichmann, Nederland had een doelstelling, ik dacht van 10.000 of 20.000 Joden binnen een bepaalde periode. Dat verdubbelde hij tot 40.000 Joden. En voor Frankrijk had een doelstelling van 100.000 en dat verlaagde die naar 40.000. Want in Frankrijk ging het wat moeizamer. En Nederland had in juni 1942, een jaar eerder al, alle Joden in Nederland geregistreerd. Naam, adres, persoonsbewijs met een J. Dat lag allemaal klaar in Nederland.
Ja, met een stickertje erop.
Nee, geen stickertje. Er werd met zwarte inkt, een zwarte J op het persoonsbewijs.
Maar je kon het toch zo uit het bevolkingsregister?
Ja, dat is bevolksregister. Ja. Er zijn twee dingen, die registraties. Ze werden eerst geregistreerd in het bevolksregister. Daar staan de persoonskaarten. Amsterdam had bijvoorbeeld 800.000 persoonskaarten. Maar ja, hoe haal je daar de Joodse bewoners uit? We hadden weliswaar een registratie op geloof, maar er waren 35 religies in Nederland en die waren allemaal opgeslagen in het bevolkingsregister. Dus alle Joden moesten zich melden en die kregen op een persoonskaart in het Amsterdamse archief, een ruiter noemde men dat.
Een ruiter, ja.
Ze noemden het ook een edelruiter en dat was een schuifje wat op je persoonskaart kwam met G1 of G2. G1 was voljood, die waren het eerst aan de beurt, en G2 waren de halfjoden. Die werden voorlopig even met rust gelaten, maar wel geregistreerd. Dus uit bevolkingsregister kon je zo de Joden pakken. Daarbij werden alle geregistreerde Joden, kregen een bewijs. En nog een bewijs werd gestuurd naar Den Haag, naar de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters. Een bestaand Nederlands apparaat, onder leiding van meneer Jacob Lenz. En al die 660.000 Joden werden daar in een aparte kaartenbak neergezet. Daar werden ponskaarten van gemaakt en met machines van IBM, de Hollerith-machines, werden ze gesorteerd op plaatsnaam, niet op adres en familienaam, maar op plaatsnaam. Zodat we precies wisten in welke gemeente hoeveel Joden woonden, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen. Dus de administratie lag klaar voor deportatie.
Frankrijk 25%, België 45% en Nederland 75%.
Ja. Meer nog dan in Duitsland.
Onvoorstelbaar. Heb je een verklaring kunnen vinden voor het feit dat de Nederlandse ambtenarij, de bureaucratie, zo hulpvaardig is geweest?
Ja, er zijn een paar redenen. Ten eerste, de Nederlandse ambtenaar is bijzonder gezagsgetrouw. Gezag werd met een hoofdletter geschreven. Het waren ambtenaren. Ten tweede, men vond het niet zo gek dat de Joden geregistreerd werden. Er was altijd in Nederland, heel West-Europa kan ik wel zeggen, een soort institutioneel antisemitisme. Niet wat men noemt jodenhaat, maar wel men keek ernaar als naar een minderheid en niet een gewaardeerde minderheid. Van het antisemitisme zijn vele voorbeelden te geven, maar dat gaat verder dan oprispingen. Als je bijvoorbeeld de vooroorlogs Vandalen kijkt, het Nederlandse woordenboek, dan staat er dus bij Jood, nou ja, ras, cultuur, dat snappen we. En de tweede betekenis is chageraar, oplichter, niet te vertrouwen, een jodenstreek. Kennen we bij wijze van spreken nog van de vorige eeuw, maar dat roepen we natuurlijk niet meer. Dat was de Jood. Men herkende ook Joden. En als een Jood iets deed wat voor jou nadelig was, en het was een Jood, of men wist dat het een Jood was, want men wist wie Joods was. Men wist ook wie katholieke protestant was, dat wist men in Nederland. Dan werd er gezegd, kijk, typisch een jodenstreek. En als iemand gierig was en hij was Joods, dan was het typisch een gierige Jood. Ja. Was hij rijk, dan was het een typische rijke Jood. Ja. Maar dat zeiden ze niet van al de rijke katholieken, de rijke protestanten. En zoveel rijke Joden waren er niet. Dus het onderhuids antisemitisme leefde. En nu komt eigenlijk de grootste beginfout. Toen de Duitsers zeiden, we gaan Joden registreren, daarvoor zeiden ze, we gaan de Nederlandse ambtenaren registreren, wie is Jood en wie niet. Dat was de allereerste stap.
En wie is getrouwd met een Joodse vrouw en dat soort familie?
Dat werd 7 oktober 1940 besloten. Toen werd ook besloten dat de Joodse bedrijven geregistreerd zouden worden, met dezelfde doelstelling. En toen werd ook besloten dat de Joden mogelijk geïsoleerd zouden kunnen worden. De eerste registratie van de Joodse ambtenaren, dat was een go of no go. En daar werd 7 oktober door het college van secretaris-generaal, dat waren de plaatsvervangende ministers, want die waren allemaal gevlucht naar Londen. Ja. Hebben we nooit meer iets van gehoord verder. Die besloten in het college, ja, moeten we nou de Joodse ambtenaren registreren of niet? Artikel 5 van de grondwet zei toen, iedereen is ongeacht ras, geloof, gerechtigd om in overheidsdienst te treden. Gewoon, normaal de grondwet. Moeten we dat toelaten? Toen hebben ze advies gevraagd, de secretaris-generaal, want daar begon het, aan de heer professor dr. meester J.P.A. François. Dat was onze hoogstgeleerde volkenrechtdeskundige. Die had zitting in de Volkerenbond namens Nederland en die wist alles van mensenrechten af. Een beter advies kun je niet krijgen. En meneer J.P.A. François zei, ja, het is logisch dat de Joden, Joodse ambtenaren geregistreerd kunnen worden. Want het is ook logisch dat de Duitsers de Joden als hun vijand mogen kunnen beschouwen. Aldus het advies.
Onvoorstelbaar.
Meneer François heeft dat na de oorlog in 1954 nog in een vakartikel afgezwakt. Hij zei, ja, ik heb dat advies gegeven, maar ik moet er wel bij zeggen, nuanceren, dat hij met name doelde op Joden op bepaalde gezaghebbende posities. Die nuance hebben we tijdens de oorlog nergens kunnen vinden. Dat is echt iets van na de oorlog. Maar goed, toen zaten meer mensen in het verzet. De secretaris-generaal die legde dit voor een hoge raad. Ons hoogste rechtscollege in Nederland. Exact dezelfde hoge raad als we nu hebben. Niet qua kopies. Maar bijvoorbeeld de grootvader van Piet Hein Donner, Jan Donner, zat in de hoge raad. De hoge raad waren 17 hoogste rechters. Hun president was meester Elf Visser, er is een plein aan genoemd, en dat was een Jood. En ook meester, professor, meester, dokter J.P.A. François kwam bij de Hoge Raad terecht. En die zei van, ja, het is niet logisch dat ze de Duitsers als vijand beschouwden. Want de Hoge Raad heeft 2 dagen vergaderd, ongenotuleerd. Ja. Moeten we dit tekenen? Kijk, als de Hoge Raad tekent, want die waren ook ambtenaar, rechters waren ook ambtenaar. Als de Hoge Raad tekent, heeft niemand meer een poot om op te staan om te zeggen, het is illegaal.
Voor een soort voorbeeldfunctie.
De Hoge Raad is de eerste en de laatste rechterlijke stem.
Ja. Dus als de Hoge Raad ermee instemt, dan kunnen wij dat ook doen zonder.
Dan kunnen alle ambtenaren schuldgevoel veilig volgen. En ze hebben 2 dagen vergaderd. En Jan Donner, ik vond het niet zo'n frisse opmerking, zei, ja, het is een beetje jammer dat we een Joodse voorzitter hebben. Is hij toch gehandicapt? Terwijl meester Visser was 25 jaar lang al president van de Hoge Raad.
Ja.
Meester Visser was volgens de Jong, bemoeide zich niet met de discussie. Dat is achterhaald. In deze eeuw, dus na 2000, is er afvullend onderzoek geweest door Corjo Jansen. En die heeft achterhaald, meester Visser was tegen het tekenen. En er waren er nog 5 tegen, maar 12 waren voor. Ja. Waaronder Jan Donner, die na de oorlog overigens president werd van de Hoge Raad. Dus de Hoge Raad tekende. En Jan Donner, staat ik in mijn boek met een illustratie, die tekent ook. Maar die schreef wel op dat formulier. Ik teken, maar ik ben het niet eens met het doel waarvoor het gebruikt wordt. Dus Jan Donner voelde aan zijn klompen aan dat het niet positief was voor de Joden. En hij kon ook wel bevroeden, dat vermoedde de Hoge Raad ook, dat de Joden hierna aangepakt zouden worden als ambtenaar. Dus Jan Donner tekende, maar hij was niet eens met het doel, maar hij tekende. Het gevolg laat zich raden. Dit gebeurde allemaal in oktober, begin november. 22 november zei Seyss Inquart, de bestuurder van Nederland, opperbestuurder van Nederland, de Rijkscommissaris, die zei, we gaan alle Joodse ambtenaren ontslaan. Ze waren inmiddels geregistreerd. Iedereen had braaf meegedaan, want de Hoge Raad tekende, dus iedereen tekende. Dat was helemaal geen probleem. Men vond het ook niet gek, want iedereen zei, ja, ik ben Ariër.
Ja, die Ariër-verklaring. Die...
Ja, men vond Ariër, het heette geen Ariër-verklaring, dat is hebben de geschiedschrijvers van gemaakt, met name Lou de Jong. Maar het was gewoon een niet-Jood-verklaring. En je moet invullen, ik ben geen Jood, punt. Was je wel Jood, dan moest je een heel formulier invullen. Welke ouders, grootouders, want het ging terug tot de grootouders.
Mag ik daar even op inhaken, want je schrijft in het boek, en dat vond ik symptomatisch voor het gedrag van de ambtenaren, dat die kregen dan een kaart van een jongetje van, nou, 8 jaar oud. En daar was niet duidelijk of hij nou echt vol Jood was of niet, of 1 of 2 grootouders had. En wat deed de ambtenaar? Die maakte er gewoon 4 grootouders van.
Ja, dat is het. Dat is de publieksregistratie.
Maar dat geeft dus aan dat die ambtenaar antisemiet was.
Antisemiet, of hij wilde het gewoon oplossen. Dat voorbeeld wat jij noemt, dat is het eerste case die ik beschrijf op pagina 1, afgetekend. Dat was een Joods jochie, inderdaad. Ik kwam uit een weeshuis, een Joods weeshuis. En was onbekend of die Duitse ouders had. Omdat het een wees is, was, moet ik zeggen. Dat is ingewikkeld voor de ambtenaren. En met het potlood waarmee die registreert van, oké, hij staat in het bevolkingsregister. Datzelfde dikke potlood heeft onbekend, want daar kunnen ambtenaren niks mee. Want als je met dat formulier bij de Rijksinspectie komt, dan zegt ze, ja, heeft hij Joodse grootouders? Ja of nee? Dan moeten jullie op de vloer beslissen. Ze kunnen niet zeggen nee, want dat is onbekend. Dan werkt ze in het voordeel van de Joodse bevolking. Kan tegen ze gebruikt worden. Dus ze strepen door en ze zetten 4. Dat was van Antonin het meest veilige. Daarmee was Hans, zo heet die Joodse jongen, die was vol Jood. En is in 1943 met 100 andere Joodse weeskinderen afgevoerd naar Sobibor en vermoord. Dat was de publieksregistratie. Maar goed, de ambtenaren tekenden dus allemaal. En er waren dus 2.500 Joden van de 225.000 ambtenaren. Geen één ambtenaar heeft geweigerd. Er waren wat provisoren die zeiden, dit moeten we eigenlijk weigeren. En als ze met z'n 25 zijn, onder andere Kleveringa, een held mogen we wel zeggen. En Telders, BM Telders, de VVD-stichting, na de oorlog nog genoemd. Die zeiden, dit kan niet. En we sturen een protestbrief naar de secretaris-generaal. Ze kregen een bevestiging van ontvangst terug en verder geen weerwoord. Ze stuurden ook een protestgeschrift, juridisch, via de Amerikaanse consul naar Londen, naar de regering. De regering heeft er nooit op gereageerd. Dus ook de provisoren, ook verzetsmensen die later verzet gingen, hebben getekend. Want er was geen groep te vinden van 25 die mee wilde doen.
Even terug naar je boek, Boekhouders van de Holocaust, 700, nou?
25 pagina's.
725 pagina's. De inhoudsopgave is al 6 pagina's, kun je nagaan wat er allemaal in staat. En je hebt het eigenlijk in 3 delen opgedeeld. Registratie, daar hadden we het eigenlijk net over.
Ja.
De deportatie.
Ja.
Nee, sorry, de 2 is de isolatie van de Joden. En tenslotte de deportatie.
Ja.
En na de Holocaust.
Ja.
Nu hebben wij maar een uurtje om erover te praten. Dus,
niet iedere week.
Dat kunnen we doen. ik wilde maar zeggen, dat vind ik erg jammer. Want er is zoveel te bespreken. En we hebben het nu over de registratie. En daaruit blijkt hoezeer die Nederlandse overheid en die ambtenarij heeft meegewerkt. Ik heb hier bijvoorbeeld de naam van Sybren Tulp, het hoofd van de Amsterdamse politie.
Ja, dat is het hoofd, commissaris van de Amsterdamse politie. Dat is een van de meest collaborerende agenten, commissarissen. Die kwam uit Indonesië en dat grappig, het is niet grappig, maar treffend. Indonesië had Nederland 3 klassen, 3 bevolkingsgroepen. In Indonesië was niet iedereen gelijk. Je had de blanke, dan had je iets met half bloed. En je had daarna de massa, zou ik maar zeggen. Die man was gewend aan rasonderscheid, aan groepsonderscheid, aan bevolksonderscheid. En die werd commissaris in Amsterdam. En het was de meest fanatieke, nee, waren ze nog fanatieke. Maar het was een bijzonder goede jodenjager. Had een bijzonder hartelijke relatie met Rauter. Hans Albin Rauter, hoofd SS-SD, belast met opsporing, vervolging van de Joden. En die deed bijzonder zijn best. Hij is gelukkig vroeg doodgegaan, ik dacht in 1943. Maar die deed bijzonder zijn best. En het hele korps wist hij ook te motiveren. Er is onlangs wel een boek verschenen van Hinke Piersma op eigen gezag, dat agenten soms weigerden. De agenten die weigerden heb ik met naam en toenaam kunnen noemen in dit dikke boek. Maar dat neemt minder ruimte in dan het beschrijven van degene die wel meewerkte. De politie was bijzonder gemotiveerd, maar in het hele land werkte de politie mee. Het systeem met de politie was als volgt. Je had de gemeentepolitie, 15.000 op gemeenteniveau. En in 450 gemeenten van de 1050 gemeenten in totaal woonden Joden. Het systeem was als volgt. Een 8 avond van tevoren bracht de politie, de gemeentepolitie, een brief. U moet morgen of morgenmiddag het huis verlaten. De sleutels neemt de burgemeester in ontvangst. Want de meubels en zo gingen gelijk naar Duitsland omdat het getroffen was door de bombardementen. U mag meenemen een koffer, een lepel, een vork, een beker, een kussen, een deken. En dat is het. En dan kwam volgende dag de politieman, die kwam je halen. En die begeleidde je of naar het station, of die begeleidde je naar een school waar je moest verzamelen. En dan waren er nog 2 Duitsers bij en die bracht je naar de trein.
Goed, zo ja. Je hebt het ook over, dat vond ik een opmerkelijke 2 woorden, wederzijdse welwillendheid. Waar bleek dat uit?
Ja, het was heel sterk. Men ging hoffelijk met elkaar om. De secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Frederiks, die verantwoordelijk was voor alle ambtenaren, dus die dit proces heeft aangestuurd wat betreft ambtenaren, die ging hoffelijk en loyaal om met zijn Duitse tegenpool, dokter Wiemer. Het was niet zo dat er een Duitser met een SS'er, wat beeld wordt vaak geschetst door ambtenaren, wat moet je als een SS'er met een een Schmeisser op je gericht staat. Er kwam geen Duitser aan te pas. De meeste Joden, veel Joden, zagen de eerste Duitse pas in Westerbork toen de treinen naar het kamp gingen.
Ja, ja.
Men werkte goed samen. En als Frederiks iets weigerde of zei, ja, dat kan ik niet voor mijn verantwoording nemen, dan was de bepaling, Duitsland geeft de verordening en wij voeren hem loyaal uit. In 28 mei, toen Seyss Inquart werd geïnstalleerd, hebben de secretaris-generaal ook beloofd, we werken loyaal samen, we zullen het verzet bestrijden. Loyaalsten, zusammenwirkung. Hetzelfde wat Pétain in Frankrijk zei, loyaal samenwerken en verzet bestrijden. En dat werd toen het collaborerende visie Frankrijk genoemd.
Ja, maar het ging wel in tegen artikel 5 van de grondwet.
Ja, maar dat was een advies van professor dokter meester J.P.A. François. Aha. Dat de Duitsers gelijk hadden om hier een uitzondering van te maken. En de Hoge Raad volgde, secretaris-generaal volgde.
Ja. Ja, wat moet je dan? Wij vragen elke auteur die we ontvangen in Paperback Radio of hij een bepaalde muzikale voorkeur heeft die past bij het onderwerp. Dat hebben wij ook aan Rob Bakker gevraagd. En hij kwam met twee opmerkelijke suggesties. De tweede, die hou ik nog even geheim als cliffhanger. Ja, de eerste die gaan we nu draaien. En dat is het Wilhelmus.
Blijven we zitten?
Ja, we blijven gewoon. Nou ja, je mag staan. Je mag de vlag ook uitsteken als je dat wilt. Waarom heb je het Wilhelmus gekozen?
Dat kan ik uitleggen. Wilhelmus was het symbool van Nederland, van het verzet. En na de oorlog was Wilhelmus, Oranje was onze houvast in slechte tijden. Wilhelmina was de moeder van het verzet. Alleen Wilhelmina en het verzet, een beetje. Verzet zal ik geen commentaar op hebben, dat is altijd goed. Maar Wilhelmina en Londen en de regering hebben niets, maar dan ook niets aan de holocaust in Nederland gedaan. Ze hebben geen moment gezegd, ambtenaren stopten mee. Ze hebben niets bewogen. Toen ze bewogen in 1944, hebben ze nog een papier laten uitgaan. Men mag niet meewerken aan de deportaties. Maar in 1944 waren alle Joden al in het kamp, CQ vermoord. Dus dat Wilhelmus was voor Nederland het symbool van we blijven overeind, onderdrukking en verzet. Hè, dat is nog steeds musical. In voorbeeld.
Soldaat van Oranje.
Ja. En nogmaals, verzet gaan we niet op afdingen. Want die hadden iedereen tegen zich. De Duitsers, maar ook de Nederlanders. Ja. De Nederlandse politie bedoel ik. Dus verzet en onderdrukking was altijd het beeld. Dat beeld klopt niet. De onderdrukking, wat ambtenaren betreft, wat de holocaust betreft, was niet aanwezig, maar werkte mee. Dus dat mooie Wilhelmus, dat mooie symbool, dat is wel heel toepasselijk om nu te spelen. En dan moeten de Joodse burgers die nu luisteren, kunnen af en toe dan even hun oren dicht doen. Want alle Joden, we hebben nog 50.000 Joden in Nederland, vrijwel allemaal hebben ze familieleden verloren. De hele gemeenschap. Daar zouden ook wel eens excuses voor mogen komen van Amsterdam, maar dat is een ander verhaal. Dus dat Wilhelmus is een wat in het verband van de holocaust een wat cynisch liedje.
Ja, nou laten we het even bezinken. Nou, daar werden we allemaal even stil van. Ons volkslied, het Wilhelmus. De rol van Wilhelmina heb je net al even geschetst. Daar was niet echt overtuigend.
Nee, het was totaal niet overtuigend. CQ, die rol was er nauwelijks. En er zijn een paar momenten waarin die rol gespeeld had moeten worden of gebracht had kunnen worden. 17 december 1942, de deportaties waren net een half jaar bezig. De eerste 30.000 Joden waren afgevoerd. En het werd bekend via het Vaticaan, maar ook via andere bronnen, via Poolse bronnen, dat de Joden in het oosten massaal werden uitgeroeid, vermoord. Dat was bekend. 17 december hebben alle geallieerden, Verenigde Staten, Engeland, ook Nederland, Polen, ook de Nederlandse radio, Radio Oranje en de Brandaris, dat was ook een verzetszender voor de scheepvolk, scheepslui, hebben gemeenschappelijke uitzending gedaan van de Joden worden in het oosten massaal gedeporteerd en vermoord. Dat was het nieuws. Dat werd ook in Nederland uitgezonden.
Kristallnacht.
Iedereen hoorde dat, iedereen die een radio had, maar goed, het verzet had ondergrondse krantjes en dat is doorgedrongen. Het is maar één keer uitgezonden. Daarnaast zou ik zeggen, krijg je 5 minuten Wilhelmina of de plaatsvervangende staatshoofd. Dat was toen Gebrandi al. Nee, dat was nog, ja, was Gebrandi al. Van luister, in Nederland doen we niet aan mee. Geen treinen, geen ambtenaren, geen deportaties, geen huizen leeghalen. We zijn op de hoogte, ik verbied je om mee te doen. Dat is nooit gezegd. Okay. De koningin heeft in 43 keer gezegd iets vriendelijks met kerst. Medelijdend met het tragische lot van de Joden. En daar moeten we het mee doen. En Wilhelmina zei niet, Nederland, hou er eens mee op.
Maar ze wist dus kennelijk wel wat er allemaal aan de hand was.
Men wist het. 17 december hebben alle geallieerden die radio-uitzending gemaakt.
Aanvankelijk had het ambtenaarapparaat geen weet van de duivelse bedoelingen om de Joden te vernietigen, heb ik hier genoteerd.
Ja, dat kun je stellen.
We hebben het niet gewoest.
De ambtenaren zeggen ook, ik heb het niet gewoest, maar dan in het Nederlands klinkt het wat vriendelijker.
Ja.
Ze zeggen, wij wisten niet dat ze vermoord werden. En Bart van der Boom zegt ook, die heeft ook een boek geschreven, Wij weten niets van hun lot. Ik vind het wat een ironische titel, want Bart van der Boom zegt ook, als we dat wel hadden geweten, hadden we niet meegewerkt. Dat is niet correct.
Dat is hypothetisch.
Het is bijzonder hypothetisch. Sterker nog, sinds 1933 stonden Nederlandse kranten vol van hoe Hitler met de Joden omging. Kristallnacht, dat waren sukkerkoppen in de krant. Er is zelfs in 1938 een congres geweest in Evian, van alle landen ter wereld.
Roosevelt had dat
Roosevelt had het gedaan, van hoe kunnen we de Joden helpen.
Ja.
Men wist precies van Dachau, van de kampen in Duitsland. Dus als we hier de Joden gaan registreren, kun je dan volhouden, we weten niks. Ze weten in ieder geval hoe het in Duitsland met de Joden verging. Dat is toch een criterium.
Ja.
Ik noem nog een keer dus die uitzending van 17 december 1942. Toen was het gewoon duidelijk.
Ja.
Het had duidelijk kunnen zijn als je het wil horen. Je kan ook zeggen, ik heb het maar één keer gehoord, misschien is het propaganda.
Ja.
Je kunt altijd een uitweg zoeken.
Ja, dan heb je het gehoord en dan ben je ambtenaar en dan moet je een keus maken. Dus je zit met een dilemma,
ja.
Een moreel dilemma.
Ja.
Als je zegt, nou, ik ben het er niet mee eens en ik protesteer, dan weet je dat je op zijn minst wordt ontslagen en de kans loopt om ook in zo'n kamp terecht te komen. Dus wat doe je dan?
Die laatste kans was klein. Je werd ontslagen op staande voet.
Ja.
Dat was het. Je werd niet overgedragen aan
ook
de SD.
Ook niet leuk natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet in oorlogstijd. Ja. Je werd ontslagen. Maar als een ambtenaar gewetensbezwaren had, Frederiks, de secretaris-generaal Binnenlandse Zaken, heeft een boekje geschreven, zo dun, over zijn rol, op de bres. En daarin schrijft hij ook dat zijn aanbeveling was, als je als ambtenaar niet voor je verantwoording kan of wil nemen, zorg dan dat je laat dekken door een meerdere. Dus zoek een meerdere, en die heb je altijd bij ambtenaren. En als die zegt, doe het, het is oké, dan ben je gedekt als ambtenaar.
Maar dat deden meerdere natuurlijk niet.
Iedereen dekte zich in bij zijn meerdere, zoals Frederik zich indekte bij de Duitsers, door te zeggen, schrijf even een verordening. De verordening over de registratie hebben de Nederlanders gewoon aan meegeschreven. Ook al was het een Duitse verordening. Dus je liet je altijd indekken. Daarom kon na de oorlog, of is er na de oorlog, geen enkele ambtenaar vervolgd in verband met anti-Joodse maatregelen. Geen enkele ambtenaar, hoogstens wat agenten, die zich echt misdragen hebben. Dan praat je over moord, roof, verkrachting. Maar de ambtenaren bij de registratie, de ambtenaren die alle Joden hun eigendom hebben afgepakt, spoorwegen, geen één ambtenaar was vervolgbaar.
Het riekt een beetje naar bevel is het bevel.
Het is heel duidelijk bevel is bevel, ja. Ik kan er ook niks anders van maken. Nee. En als historicus mag je niet te kort door de bocht dingen roepen, zeker niet in Duits, maar het was wel zo, ja.
Ja, en ook dat had je ook een kreet voor, het volgen van de Führer. Dat sijpelt dan ook daarin door.
Sterker nog, Bob Moore heeft geschreven. Er is een bekende uitspraak van een van de biografen Hitler. Working towards the Führer.
Ja, ja.
In de geest van de Führer werken. Dat gebeurde ook in Nederland, schrijft Bob Moore. En ik citeer het ook. Ik ben het er ook mee eens. Hij geeft een paar voorbeelden. Jacob Lenz, die was de Rijksinspecteur van de bevolkingsregister. De Duitsers zeiden van alle Joden registreren. Die moeten in alle gemeentes zich melden. Bij de Duitsers, dat was eerst het plan. En toen zei Jacob Lenz, ja, als de Duitsers bevolkingsregister gaan aanleggen, dan moeten ze in het stadhuis terechtkomen of in het gemeentehuis. Dat wordt een zooitje. Dat kunnen we beter zelf doen. Duits is natuurlijk blij, want niemand kan dit zo goed als de Nederlandse bevolkingsambtenaar.
Ja.
Tweede voorbeeld, working towards the Führer, was Sibren Polet, de Amsterdamse hoofdcommissaris. Die was al snel bezig met Joden registreren, apart Jodenbureau. Amsterdam had een apart Jodenbureau, Haarlem had een apart Jodenbureau. Alle grote steden hadden een apart Jodenbureau, Rotterdam, Utrecht en Haag. Een bureau, was een man of 60, was alleen maar bezig met het jagen op Joden. Dus de Joden die zich niet melden, de Joden die onderdoken. Want er zijn 28.000 Joden konden onderduiken. Meestal natuurlijk bij niet-Joden, want dat kan niet anders. Waarvan er toch nog 9.000 zijn verraden, maar 18.000 gered.
Zo.
Dus er werd naartoe gewerkt. Maar dat werd ook in het bedrijfsleven zo. Ik heb een paar fraaie voorbeelden. Meneer Voogd van de AVRO, die ontsloeg, 10 mei al, zijn eerste Joodse medewerker. Dat vond hij veiliger. Er zijn nog wat voorbeelden in het bedrijfsleven met name. Een heel mooi voorbeeld. Ventener van Vlissingen, familie nog steeds van de huidige Ventener
SHV,
van Vlissingen.
Ja.
Dat was, dacht ik, FH, zijn voorletters. En die zei in 1933 al, want de secretaris-generaal of de topambtenaar van Economische Zaken was Max Hirschfeld. Die is tot en met de oorlog aangebleven. Die was half Jood, Joodse vader. En in 1933 zei Ventener van Vlissingen, die vroeg samen met een oud-minister aan de minister van Economische Zaken, die dus boven Max Hirschfeld stond, moeten wij die Joodse Max Hirschfeld niet ontslaan, want dit schaadt onze relaties, onze bedrijfsrelaties met Duitsland. De toenmalige minister is daar niet op ingegaan, dus Hirschfeld kon blijven. Sterker nog, Hirschfeld deed zo goed voor de Duitsers, want hij heeft geholpen alle Joodse bedrijven te onteigenen en te beroven. Hij deed het zo goed dat hij Amok blijven van de Duitsers. Hij kreeg in 1938 nog voor de oorlog, omdat hij ook de samenwerking tussen Nederland en Duitsland goed bewerkstelligde. Kreeg hij nog de Duitse adelaar van verdiensten, het Groot Kruis van verdiensten, zoiets. En Hirschfeld is tijdens de oorlog aangebleven. Na de oorlog werd hij gehoord door een commissie die de collaboratie ging onderzoeken van ambtenaren. De voorzitter van deze commissie was Ventener van Vlissingen.
De
en toen zei Max Hirschfeld op sterfelijke woorden, ik zit aan deze kant van de tafel en u aan die kant, maar dat had ook andersom kunnen zijn. Want het hele bedrijfsleven collaboreerde ook. We kennen allemaal het begrip bunkerbouwen, tenminste de oudere generatie, dat waren degenen die bunkers bouwden voor de Duitsers aan de kust. Maar 14% van de Duitse marine werd onderhouden en gemaakt door de Nederlanders. Alle bommen en granaten die in het westen werden afgeschoten kwamen uit Nederlandse munitiefabrieken. Nederland leverde 1 miljoen laarzen per jaar. Nederland leverde tonnen kolen per maand.
Ze moesten geloof ik 1 miljoen schoenen.
De Duitse oorlogsindustrie, of de Duitse leger, de militia, draaide voor een fix deel op de Nederlandse industrie.
Zo. Ongelooflijk.
Ook meneer Ventener van Vlissingen.
Ja. Is dat wat je dan noemt de Nederlandse paradox?
De Nederlandse paradox is een begrip, daar ben ik het niet mee eens. Dat wil zeggen, in Nederland stond bekend als niet als antisemitisch. Dus niet als antisemitisch. En Frankrijk wel, praat voor de oorlog, maar Frankrijk dankt dat met name aan het feit dat ze ooit een Joodse kapitein
Dreyfus
vervolgd hebben. En toch hadden wij het hoogste sterfcijfer. Dat is gek.
Ja.
Niet antisemitisch, tolerant land. En toch het hoogste sterfcijfer. Dat noemden ze een Nederlands paradox. Die heb ik afgebroken met de volgende stelling. Nederland was misschien niet antisemitisch in de zin van jodenhaat of pogroms. Helemaal niet. Het was een tolerant land. Wat wij nu tolerantie noemen, noem ik toen langs elkaar heen leven. Je had katholieken, protestanten, socialisten, liberalen.
De verzuiling, ja.
Je had een katholieke bakker en een katholiek ging naar een katholieke bakker en niet naar een protestantse bakker. Je las een katholieke krant en niet de protestantse krant. Je ging naar een katholieke sportvereniging en niet naar een protestantse sportvereniging. De hele samenleving was daarvan doordrongen. Protestanten, katholieken trouwden niet met elkaar. Joden hadden geen eigen krant, wel een eigen sportscholen, verenigingen, uiteraard. Er waren 7000 Joodse verenigingen opgedoekt. Maar niet specifiek Joodse scholen, misschien wel waar meer Joden zaten. Wat wij tolerantie noemen, noem ik in mijn hoofdstuk, in de beschouwing daarna, in mijn concluderende hoofdstuk, de Nederlandse sociale apartheid. Men wilde niets van elkaar weten. Echt helemaal niets. En niemand, en al die christenen, socialisten, protestanten, katholieken, wilden allemaal niets weten van de Joden. Socialist niet omdat zij zijn rijke Joden, hè, dat beeld. De christenen niet, protestanten, katholiek niet, want Joden hadden Jezus vermoord. De protestanten hadden nog een beetje sympathie, want het was volk Kanaans. En de protestanten hebben nou op het Oude Testament, maar ze zeiden wel, je moet je laten dopen.
Ja.
En de liberalen, ja, dat had niet zoveel met Joden, maar iedereen leefde apart. Dus die tolerantie van Nederland is een schijntolerantie. We deden elkaar geen kwaad, maar we wilden niets met elkaar te maken hebben. Vandaar dat Joden ook heel moeilijk konden onderduiken. De Jong noemt dit, de Joden komen te laat aan de markt. Is natuurlijk een beetje cynisch, want toen Nederlandse mannen voor de arbeidsansatz werden opgepakt, konden 300.000 mannen onderduiken.
Zo.
28.000 Joden is het maximale aantal wat kon onderduiken.
Ja. En je moest ook nog geld hebben, hè, als je wilde onderduiken.
Er werd vaak voor betaald en daar kon je ook bij een bepaald, bij het verzet, kon je daar een fonds voor krijgen. Na de oorlog is veel Joden verweten ik heb moeten betalen uit mijn eigen middelen mijn onderduik. Ja, zei die, heb je daar niet gebeld bij het loket, zeiden ze na de oorlog. Alsof er gewoon bij het stadhuis een loket is voor ondergedoken Joden.
Ja, ja, ja.
Dat was de redenatie van de ambtenaren. Ja. Dus die Nederlandse paradox, ik vind het een schijnparadox.
Ja, nou, ik lees ook in je boek, zij konden niet handelen met de kennis van later.
Nee, en zo is het boek ook niet geschreven. Het boek is niet geschreven achteraf, dat zie je wel.
Ja, ja.
Ik ben puur op de bron afgegaan. Er zit een onderzoek literatuurlijst achter van 500 boeken. Er staan 2000 noten in. Ik heb het puur geschreven zoals het toen beleefd is en zoals het toen gedaan is.
Maar er komt bij het schrijven van zo'n boek, denk ik, toch een hoop emotie los.
Je begint met verbazing, dan kan je een beetje boos worden, maar dat is totaal zinloos. Ik ben intensief begeleid door professor Hans Blom, dat is de holocaustdeskundige.
Ja, van het NIOD.
Van het NIOD. En die zei ook, hou afstand, hou afstand. Ik had af en toe wel een filijn bijzinnetje, die heb ik hier naar laten staan, maar ook veel weggehaald. Want je moet niet schrijven met de kennis van achteraf. Dan kun je geen historisch boek schrijven. Dat is eigenlijk
waar.
Een wet van mede en persen.
Dat is waar.
Er staat ook nergens van, ze hadden niet dit, ze hadden niet dat. Ik kan nog één voorbeeld geven als we tijd hebben. Het Rode Kruis bijvoorbeeld heeft in de oorlog ook niets aan de Joden gedaan. En in 2018 kwam er een boek over het Rode Kruis en de Holocaust. Waarin uiteraard het Rode Kruis ook excuses aanbood. En de directeur zei, dit was onder mijn leiding niet gebeurd.
Ja,
na de oorlog zat iedereen verzet.
Ja, duidelijk. We gaan het zo nog even hebben over de Joodse vluchtelingen. Want er kwam een tsunami aan Joodse vluchtelingen het land binnen bij ons.
Ja, we hadden er 30.000, 10.000 doorgereisd bij het uitbreken van de oorlog. Capitulatie hadden we 20.000 Duitse Joden. Die zijn als eerste overgedragen door de secretaris-generaal. Want die zei dat zijn Duitse Joden, die zijn van u. Er werd niet meer gezegd, ze zijn vluchtelingen, ze zijn Nederlands ingezeten. Nee, de Duitse Joden zijn van u. Een half jaar later zei hij, alle Joden zijn van u, zei hij tegen Rauter.
Ja, ja, ja,
ja.
Maar ja, dat geeft natuurlijk toch ook een bepaalde sociale druk, zoveel vluchtelingen je land in.
Er was, het wakkerde wel een antisemitistische discussie aan.
Mm-hmm.
Men was bang voor baanverlies enzovoort, maar die Joden kwamen nauwelijks aan de bak. Er werd toen al een groot deel opgevangen in Westerbork. Dat was bedoeld voor Joodse vluchtelingen.
Mm-hmm.
Ze mochten ze werden opgevangen ook in kampen, in gesloten tehuizen, gesloten inrichtingen. Ze mogen niet verkering hebben met Nederlandse mensen. Ze werden wel geïsoleerd, die 20.000.
Mm. We praten met Rob Bakker bij PPBK Radio over de boekhouders van de Holocaust. Een onthutsend, maar ook buitengewoon intrigerend boek. Over de Nederlandse ambtenaren en de collaboratie. En we hebben al een muziekje gedraaid op jouw verzoek. En we gaan er nog een draaien.
Oké.
En ook dat is een bijzondere. En dat komt van de hand van de heer Ludwig von Beethoven, de vijfde. Dankjewel, Ludwig. Wat heeft je gemotiveerd om deze platenkeuze te maken? Of deze muziekkeuze, moet ik zeggen.
Het is de vijfde is staat voor de bevrijding. Hè. Het begint met tu-tu-tu-tu. Dat is drie keer kort, één keer lang. En dat is de letter V van Victory. Dat is de vijfde. Alle films komt hij ook terug. Heel Nederland was bevrijd toen deze tune klonk. En dan zeg ik bij, of ik schrijf er bij heel Nederland. Nee, niet heel Nederland. De Joden hebben nog tot de jaren 60, eigenlijk nog niet, zijn nooit bevrijd geweest geworden. Ze waren berooid, ze waren beroofd, ze kwamen terug uit kamp. Hun huis was weg, hun inboedel was weg. De paar rijke Joden die we hadden, was de hele kunstcollectie naar Nazi-Duitsland gegaan. Een deel weer teruggekomen, misschien naar Nederlandse musea. Ze hebben moeten vechten om hun bezittingen terug te krijgen. En ook al werd erkend dat kunstwerken van de Joden waren, of bepaalde materiële zaken, dus ongeveer omgerekend voor 1 miljard van de Joden beroofd zo. Tijdens de oorlog, zei minister Liefting, de socialistische minister van Financiën, Pieter Liefting, die zei na de oorlog, ja, het landsbelang gaat voor het eigendomsbelang van de Joden. Met andere woorden, Joden, jullie krijgen het niet terug. Jullie krijgen het terug op ons tempo, op onze manier. Want de Joodse aandelen moesten terug, de effecten. Zij de effectenbeurs, dezelfde beurs die in de oorlog meegeholpen heeft de effecten te verkopen, die zei nee, dat geven we niet terug, dat doen we niet, dat kan niet meer. Ze hebben het verkocht, of nou ja, verkocht, als een aandeel tientje waard is, je krijgt er een dubbeltje voor, dan heb je het niet verkocht. Dat gold ook voor schilderijen natuurlijk. En de banken wilden ook niet meewerken. Ik bedoel, tijdens de oorlog waren de bankkluis van de Joden opgebroken door de Duitsers of door de Nederlandse banken, dat weet ik niet. En die rekening moest na de oorlog eerst nog betaald worden.
Zo.
Banken, verzekeringen, een hoop Joden waren overleden. Niemand wou iets uitkeren. Heyman Sanders, een Joodse advocaat, de grote held, die heeft tot eind jaren 50 gevochten om het eigendomsrecht bevestigd te krijgen. Professor Wouter Verhaert noemt dit ook, na de oorlog, een juridisch ghetto. De Joden zaten in een juridisch ghetto. Er was een organisatie, een beheersorganisatie, om alle geroofde goederen na de oorlog terug te geven. De Joden waren het laatst aan de beurt. En het was dermate ingewikkeld. Als bijvoorbeeld zei een Joodse man, die kwam armzalig terug, bloot, naakt uit het kamp, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En men kreeg op een gegeven moment in de jaren 60 van Duitsland een schadevergoeding. Dat werd in punten gedaan. Je kreeg 35 gulden voor een dode ouder en 2 keer 35 voor een dode vader en moeder. Maar ook inboedels en persoonlijke bezittingen werden dan vergoed. Dat werd geregeld ook door de ambtenaren. En dan vroeg een ambtenaar aan een Joodse man, zijn vrouw was vergast. En hij had recht op vergoeding van de kleding van zijn vrouw. Nou ja, als je niets hebt, denk je, laat ik dat ook maar gewoon aanpakken. Mm. En dan ging zijn ambtenaar zo'n Joodse man doorzagen, ja. Die BH van uw vrouw, wat kost die?
Onvoorstelbaar.
Ik weet nu niet eens wat de BH kost. Laat staan als je uit een kamp komt.
Weet jij dat, Linke? Wat kost een BH? Nou ja, maakt niet uit.
Dat soort vragen, ja. Maar dat soort pietluttigheden. En dit is niet één ambtenaar op een maandag. Alle ambtenaren zijn jaren bezig geweest. Het heeft 100 miljoen gulden gekost.
Zo.
Dat werd afgetrokken van de schadevergoeding van de Joden uiteraard. Zijn er maar bezig geweest. Ergens in de jaren 60 kwamen de eerste schadevergoedingen. Het was één en al schande. Dat wil je echt niet weten. Pas in 2000, onder druk van het buitenland en onder druk van het Liro-archief wat ergens op een zolder was gevonden. Het Liro-archief was het archief van de Liro-bank, waar alle Joodse bezittingen en gelden verzameld werden.
Dat zat hier met
de zomer ergens in de hoek geflikkerd.
Dat zat hier op bij de Nederlandse bank, geloof ik.
Nee, het lag ergens op een zolder. Het kan bij de Nederlandse bank op een zolder, maar het lag ergens op een zolder.
Ja.
Verontwaardiging alom in 1995. Dan praten we slechts over 40 jaar na de oorlog, geloof ik. Toen is een onderzoek geweest dat 5 jaar geduurd heeft. En in 2000 heeft premier Kok excuses aangeboden voor het schandalige gedrag van de overheid na de oorlog. En toen is er door de overheden 400 miljoen teruggegeven. Waaronder dus 300 miljoen voor kamp Westerbork, wat door de Joden was betaald. En 160 miljoen dacht ik voor kamp Vught, wat ook door de Joden was betaald. En de verzekeringen onder druk van Amerika moesten terugbetalen. Want Amerikaanse Joden zei, het Jewish World Congress, die zei, Nederlandse bedrijven, banken komen niet binnen als het in Nederland niet goed wordt geregeld. Dus onder druk hebben de banken betaald en De verzekeraars hebben onder druk betaald. Die hebben na de oorlog zelfs nog een week gestaakt omdat ze niet wilden terugbetalen.
Zo.
Terwijl de hele oorlog hebben ze geen minuut gestaakt. Dus onder druk is er betaald. Excuses aangeboden, ook onder druk. Maar Wim Kok bood excuses aan voor na de oorlog. Wim Kok zei overigens eerst 150 miljoen is genoeg. Daar ging men niet mee akkoord, terecht niet. En die wilde geen excuses aanbieden voor het gedrag van de regering tijdens de oorlog. Want hij zei als premier, ik heb niks met mijn grootvader te maken.
Zo.
Maar hij is premier, dus zijn voorganger was premier Gerbrandy. Rutte heeft dat redelijk bijtijds, 75 jaar na de oorlog, goed gemaakt met excuses in 2020. Dat was 20 jaar nadat Frankrijk excuses had aangeboden. Was bijna 20 jaar nadat België excuses had aangeboden. Ruim 10 jaar nadat Luxemburg, Litouwen, Denemarken en Noorwegen excuses had aangeboden. Dus 75 jaar na de bezetting was dit de laatste seconde van de laatste minuut van de laatste dag dat je nog excuses kon aanbieden.
En de Nederlandse spoorwegen hebben recent ook meegedaan.
Salom Muller, een goede kennis, schrijft ook boeken bij mijn uitgever, die wil ik even noemen.
Dat is
Verbum Holocaust Bibliotheek. Dat is een uitgeverij helemaal gespecialiseerd over de Holocaust. Er zijn in zo'n 70 boeken verschenen. En als je die naast elkaar legt, dan zie je de hele Nederlandse Holocaust, ook internationaal, zie je beschreven.
Ja.
Salo publiceert ook daar. En die heeft een boek geschreven over de spoorwegen. En die is 2-3 jaar geleden in de zadel geklommen. En die heeft gezegd, mijn ouders zijn afgevoerd door de spoorwegen. Ik wil schadevergoeding. In navolging van de Franse spoorwegen die eerder al 60 miljoen schadevergoeding hadden betaald. Salo ging naar Rogier van Bokstel, was toen de topman, is de topman. Die wilde er eigenlijk niet van weten, want ze sponsor al Westerbork. Ze sponsor al bij stations gedenktekens. Wilde ze niet van weten. Toen is Salo een advocaat gaan zoeken. Meneer Knoops die wilde een voorschot hebben. Mevrouw Knoops, moet ik zeggen, van een ton. Dat was wat veel. Lisbeth Zegveld, die hoefde geen voorschot. En die is aan het werk gegaan. En toen onder druk hebben de spoorwegen een schadevergoeding toegezegd voor 5.000 per overlevende. Of 15.000 per overleven, wil ik even af zijn. En 5.000 voor nakomelingen, nabestaanden. Dat is totaal een bedrag geweest van 30, 40 miljoen. Dat waren de spoorwegen. Spoorwegen staat eigenlijk op twee sporen. Als ze stopten met spoorwegen, stopten met Joden deporteren, dan stopte ook de voedselvoorziening. Zoals onder andere in de hongerwinter is gebeurd. Toen waren de Joden al vermoord, maar toen kreeg je de hongerwinter onder andere doordat de spoorweg niet meer reden. Dus de Duitsers gebruikten dit ook als pressiemiddel.
Ja.
Als je de Joden niet vervoert, voeren we alleen onze spullen.
Ja. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor het feit dat als de ambtenaren... Stel, de ambtenaren hadden massaal gezegd, wij werken niet mee aan deze terreur. Dan was het hele land in onrede geraakt.
Dat is niet waar. Ze hadden kunnen zeggen, we werken niet mee aan de registratie en aan de deportatie. Kijk, de spoorwegen moeten rijden.
Ja.
Je rijdt of je rijdt niet. Maar de ambtenaren hadden kunnen zeggen, ik registreer niet. Er is ook een topambtenaar geweest, dezelfde Frederiks topambtenaar, toen de Duitsers Nederlandse mannen wilden registreren voor de arbeidseinsatz en ook in de bevolkingsregister wilden, in november 1942. Toen zei Frederiks, jullie komen daar niet in, dat weigeren. En die stuurde ook een bevel uit naar de burgemeester en bevolkingsregister. Jullie weigeren om de Duitsers toe te laten tot bevolkingsregisters. En twee maanden eerder liet hij nog wel toe dat alle Joden nogmaals actueel geregistreerd werden. Ambtenaren konden weigeren. En Frederiks is niet opgehangen, bleef gewoon in functie.
Ja, dat zegt alles. Over die excuses gesproken, wat verklaart die terughoudendheid van de Nederlandse overheid om te erkennen dat er sprake is van schuld?
Gierigheid, bang voor schadevergoeding, lulligheid. Denken, het waren de Joden en de Duitsers, we hebben niks mee te maken. We willen het Koningshuis niet voor de hoofd stoten. Ga zo maar door.
Oh, ja, ja, ja.
En dat waren de Joden. En nadat Rutte excuus aanbood, Willem Alexander zich verontschuldigd voor het nalaat gedrag van zijn grootmoeder, Wilhelmina.
Mm-hmm. Wat vond je daarvan? Moedig?
Huh?
Vond je dat moedig?
Ik vond het goed dat hij deed. Ik heb hem een boek gestuurd met de opmerking goed gezegd.
Ah, en wat zei hij? Dankjewel, Rob.
Nee, ik heb gezegd, ik zal niet de publiciteit brengen wat we aan elkaar schrijven.
Oké. Okay.
Maar ik vond het moedig, dus dat mag ik wel gezegd hebben. Ja.
Dat zeker. We hebben het over een tijdsbestek van 75 jaar geleden. We leven nu in 2020. Ben je bij het schrijven van het boek wel eens bevangen door het idee, hoe zou het nu gaan?
Mijn stelling was, en dan sprak ik met een journalist over, hij ging promoveren en ik ging het boek schrijven. En ik zeg, schrijf over ambtenaren. En toen zei hij, ja, dat gebeurt morgen weer. Dus ik schrijf liever iets nieuws. Ja. Ik zei, ja, natuurlijk gebeurt het morgen weer. Maar daarom is het maar goed om het op te schrijven. Dus morgen het gebeurt niet exact hetzelfde. Maar ambtenaren doen wat ze doen. Je moet Holocaust nergens mee vergelijken. Dat is een doodzonde, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ambtenaren doen wat ze doen. Kijk naar de belastingen, kijk naar Groningen. Maar nogmaals, de Holocaust staat op, is een apart gedeelte.
Maar het zegt wel iets over de mentaliteit van die er in de bevolking heerst.
Ja.
En
de volgende revolutie
maak je
zal
daar niet
beginnen.
Word je daar niet depressief van? Als je dat realiseert?
Nee, je moet er niet depressief van worden. Nee, het zij zo. Als ik dit boek geschreven heb, ik heb er 10 jaar aan gewerkt.
10 jaar?
Ben ik niet meer zo gauw verbaasd.
Nee, dat kan ik niet.
En dat is niet cynisch, maar ik ben niet meer zo gauw verbaasd.
Nee. Nou, dat kan ik dus aan iedereen aanbevelen die daar meer over wil weten, maar die ook inzicht wil, met name inzicht wil krijgen in hoe het zich allemaal afspeelde en wat de oorzaken waren en de achtergronden, et cetera. Wat dat betreft heb je een buitengewoon verhelderend en inzichtelijk boek geschreven.
Dank je.
Wat mij erg heeft getroffen, moet ik zeggen. Daar wil ik je voor danken.
Dankjewel.
En ook voor het feit dat je hier aanwezig wilde zijn bij Paperback Radio om erover te praten. We spraken met Rob Bakker over zijn boek Boekhouders van de Holocaust, Nederlandse ambtenaren en de collaboratie. Een buitengewoon belangrijke bijdrage aan de Nederlandse geschiedschrijving. Dankjewel en tot de volgende keer.
Zeker.